Je moet je wel bewust zijn dat op het moment dat je gaat leiding geven, dan stel jij de norm en je handhaaft hem ook.
Welkom en leuk dat je luistert naar Lift Up, de podcast van Boudien van Gouwen Overduin, waarin ik, Aleid Erbrink, deze keer de verdieping opzoek met betrekking tot het thema leiding geven en hoe je daarmee kan starten. Lift Up. Ik ga hierover in gesprek met Rijn van Goor. Als senior trainer op het vlak van leidinggeven en management, gepokt en gemazeld. En ook thuis in dit thema vanuit zijn eigen ervaring als leidinggevende. Welkom Rijn.
Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
Super dat je met ons in gesprek wil over wat er allemaal kan gebeuren als je start met leidinggeven. Kan jij om te beginnen met ons delen wat je zo boeit in het thema leidinggeven?
Ja, leidinggeven, je zegt heel veel over jezelf. En dat vind ik heel interessant. Leidinggeven is iets wat je doet samen met andere mensen. Ja, dat spreekt mij enorm aan. En leidinggeven, als het goed gaat, levert ook resultaten voor een organisatie en voor individuen. Dan heb je heel veel diverse aspecten die in ieder geval mij persoonlijk enorm aanspreken.
Een mooi speelveld om in te werken.
Enorm, ja.
Wat versta je onder leidinggeven? Hoe zou jij het omschrijven?
Ja, leidinggeven is dat je een team, een groep mensen bepaalde resultaten laat halen. En dat je dat doet bijna altijd in een organisatiecontext. En ja, als leidinggevende heb je nogal een leidende rol daarin. Je hebt een belangrijke rol op het definiëren van de resultaten. Maar ook om te zorgen dat mensen ook die resultaten kunnen en willen gaan halen. Dus daar zit echt het leidinggeven.
Ja, en wat betekent dat dan? Want je zegt nu iets over richting geven en eigenlijk ook zorgen dat mensen die richting kunnen realiseren. Wat moeten leidinggevenden dan eigenlijk soort van minimaal kunnen om daartoe in staat te zijn?
Nou, één ervan is dat je moet aan de voorkant heel goed weten, waar ga ik op sturen? Dus je moet weten welke resultaten moet ik gaan halen. Je moet aan de voorkant goed weten op welke manier wil ik dat gaan doen. En dat is nog de kant die je zelf kan doen. Maar daarna heb je ook nog je collega's, je mensen waarmee je het samen moet gaan doen. En dan moet je snappen hoe mensen werken, hoe ze denken, hoe je ze kan laten ontwikkelen, hoe je ze kan laten samenwerken. Dat is ook niet heel onbelangrijk. Dus je hebt aan de ene kant heb je wel van commercieel of organisatorische doelstellingen nodig. En die moet je goed snappen. De taken, ja, dat wat hebben we te doen. En als organisatie, team en op individueel niveau. En je moet goed snappen, of het helpt gewoon enorm als je snapt hoe mensen denken, voelen, handelen, waarom ze dingen doen. Ik denk dat die twee kanten wel een beetje het belangrijkste zijn om als leidinggevende in de vingers te hebben. Ik werd leidinggevende van een team waar ik zelf onderdeel van was. Dus wat ik zelf ervaren had als lid van het team, was aan het begin van het jaar targets, kreeg je afspraken. Nou, oké, helder, een beetje over dimdammen, maar dan had je je afspraken. En mijn eerste insteek als leidinggevende was, oké, dan is dat keer en aantal teamleden en dan hebben we een target voor een team. En dat was het team waar ik onderdeel van was. En in één keer ontdekte ik dat ik dacht, en niet iedereen heeft dezelfde targets. Waarom heb ik al die jaren veel meer gedaan op dit stuk dan anderen? Hoe zit dat dan? Ja, en toen dacht ik, wacht even. Maar als leidinggevende is het helemaal niet je target gedeeld door N is deelnemer of is medewerker. Maar er zitten allerlei andere onderhandelingen, processen, maar ook capaciteiten en omstandigheden. Want dat was het ook, hè, persoonlijke omstandigheden. Dat ik dacht, dus ja, ik heb mijn target en dat is een logisch geheel. Maar dat vervolgens vertalen naar een team, dat is weer een heel ander proces.
Ja.
Dus dat. En ik weet wel de eerste instantie dat ik dacht, maar dan heb ik veel, veel harder moeten werken
wat
dan anderen.
Oneerlijk.
Dus hoe zit dat dan? Ja, en dan ga je erin verdiepen. En dan klopt die nog steeds met de theorie. Dus je kijkt ook naar capaciteiten van mensen en ook geschiedenis. Maar de eerste inzicht was wel dat ik dacht, hoe dan? Maar ook wel gewoon hoe mensen in het werk staan. Dat ik een collega had, dat was een ander team. Ervaren man was dat. Veel ervarener op het vakgebied dan ik toen was. Mm-hmm. En die kwam zo na een vakantie terug en zei, ik heb in de vakantie heb ik nog wel wat aan een bepaalde training gedaan. Dus ik wil eigenlijk mijn vakantiedag weer omzetten naar een werkdag. dat voor mij echt was, hè? Hoe kom je erbij om dat dan te gaan doen? Dat je in de vakantie werkt, vond ik wel logisch. Maar niet dat je dan in een vakantiedag ging terugvragen. Dus in één keer moest ik daar wat van vinden als leidinggevende. Terwijl ik daar zelf zo heel anders in zat.
Ja, en dan lees je op papier, mensen zijn verschillend. En dan moet je daarbij aansluiten als leidinggevende. Ja. En dan voel je pas wat dat dan betekent.
Ja.
Ja. Zijn er ook normen van jouzelf die je eigenlijk, waardoor je ook in de clinch bent geraakt met mensen aan wie je leiding gaf?
Over die targets. Van mij was dat altijd gewoon een gegeven. Nou, dit zoveel dagdelen per jaar declarabiliteit. En daar ging je op sturen. En nou, daar ging je ook overheen. Er was niet zo'n thema. Want er was nog een restje jaar. Dus dan
ging je gewoon door.
Dan ging je door. En nou, dan had je wel een boven je target. Ja, en er waren collega's die zeiden van nee, maar ja, ik heb deze target gehaald. Dus of we gaan onderhandelen over een bonus. Of ik stop op deze target. Dat was voor mij. Mij was zeg maar de. Ja, misschien is het dan de commitment naar de organisatie groter dan mijn persoonlijke targets. En daar ja, ik vond het niet oké. En tegelijkertijd dacht ik, nou, in principe klopt het wel. Dus daar werd die voor mij wel wat lastiger. Ja.
Ja, en je beschrijft ook nu echt wel een aantal dingen waarvan ik me kan voorstellen dat als iemand start met leiding geven, dat je daar duidelijkheid over moet krijgen. Over hoe je daar zelf in zit. Wat je daarin gaat ervaren.
Helemaal.
En wat kan je mensen daarin aanraden? Wat zou je eigenlijk als leidinggevende moeten onderzoeken of moeten weten voordat je überhaupt kan beslissen, is het wat voor mij? Of voordat je daar ook jezelf op kan ontwikkelen?
Maar achteraf denk ik, wat mij geholpen zou hebben, is je bewustzijn dat je zelf echt heel goed een oordeel moet vormen. Dat weet je niet van tevoren, maar je moet je wel bewust zijn dat op het moment dat je gaat leiding geven, dan stel jij de norm en je handhaaft hem ook. Dus je moet goed nadenken over wat vind ik dan, wat die norm dan moet zijn.
Ja.
En dat is je persoonlijke norm, maar ja, dat is ook een cultuur in een organisatie. Dus daar moet je over nadenken. En wat enorm helpt, en wat mij in ieder geval geholpen heeft, is ook met mijn leidinggevende snel dat gesprek aangaan. Je hoeft het niet in je eentje allemaal te doen. Dus aan de voorkant moet je goed bedenken, ja, als je gaat leiding geven, dan stel jij de norm en je handhaaft hem ook. Dus er zitten consequenties aan.
Vanaf dag één.
Vanaf dag één.
Ja, en 24/7.
En zo word je ook benaderd.
Ja.
Je moet overal wat van vinden.
Ja.
En dat is ook superleuk, hè? Dus zo is het ook. Maar, en dat moet je niet in je eentje doen. Want mijn valkuil is dat ik denk dat ik alles in mijn eentje moet doen. En hulpvraag is natuurlijk een zwakte bot, maar dat is het niet. Dus je moet echt gaan leiding geven. Dit moet je bewust worden, of zijn. En je moet met je collega's gaan praten en met je leidinggevende het gesprek hierover aan. Dan kun je met elkaar ook die norm gaan vormen.
Ja, dan ben je er niet zo afhankelijk van dat het misschien, ja, dat je met, als je met de ene praat, denkt, hé, maar het zou hierover kunnen gaan.
Precies.
En dat een ander jou onmiddellijk weer wijzer maakt over hoe het ook zou kunnen zijn.
Precies, ja. Ja, dit is ook de cultuur van een organisatie. Dus dat moet je ook met elkaar delen. En dan moet je ook aan kunnen verbinden. Dat is ook wel een.
Ja, dus eigenlijk zou dat ook wel lekker zijn als je van tevoren helderheid hebt over wat is hier eigenlijk de cultuur en waar moet ik dan de verpersoonlijking van zijn als leidinggevende?
Ja, absoluut. Absoluut. En ik denk veel, tenminste als ik kijk naar de trainingen, veel leidinggevenden starten met leidinggevenden in een organisatie waar ze al werken. En vaak ook in een team. Gaan leiding geven aan een team waar ze zelf uitkomen.
Ja.
Zoals ik ook gestart ben. En dan heb je echt wel veel weet ook van de cultuur van een organisatie. Maar goed, mijn ervaringen waren ook in één keer zie je ook een andere kant van die cultuur. Dus ja, je moet aan de voorkant goed nadenken. Past deze organisatie bij me en deze cultuur? Ja, en je moet het snel gaan onderzoeken. Snel gaan uitvogelen.
Ja, en nou ja, sommige dingen leren je natuurlijk al werkend. Maar wat zou je eigenlijk mensen afraden om werkend nog te moeten leren?
Als leidinggevende kijk je op een andere manier naar dynamiek in een organisatie. En daar kun je op voorbereiden door, nou, in de trainingen bijvoorbeeld, staan we stil bij van ook met welk, er zijn vier werkvelden als leidinggevende. Als medewerker, daar denk je daar nooit over na.
Nee, dat hoeft ook niet.
Dat hoeft ook helemaal niet. Nee. Je gaat aan het werk.
Ja.
Maar als je gaat leiding geven, dan is dat gewoon zo'n mooie voorbereiding om op die manier vast te kijken naar de organisatie.
En vier velden, wat bedoel je daarmee?
Nou, in het model wat binnen Boutin van Gouwen Overnuin veel gebruikt wordt, hebben we zeg maar vier werkvelden. En één daarvan gaat over de resultaten die je moet halen.
Mm-hmm.
En daar zit situationeel leiding geven.
Afgestemd op het niveau van de medewerker.
Afgestemd op het niveau van de medewerker. Zo was ik verbaasd over dat mijn eigen targets niet de standaard targets waren binnen het hele team. Ja, nou ja, dat is fijn als je dat even van tevoren beseft.
Ja.
Tegelijkertijd een tweede werkveld gaat over de regels, processen en procedures. En daar heb je wel weet van, maar als leidinggevende zijn er nog andere. Bijvoorbeeld de hele systematiek achter beoordelingsgesprekken.
Ja.
Bijvoorbeeld over verzuim. Dat kun je gewoon leren.
Ja.
Het doen is nog weer wat anders, maar dat kun je leren.
Ja, je moet ze in ieder geval lezen, kennen. Je moet je informatie echt even op orde.
En op die manier al gaan denken, dat scheelt ook.
Ja.
In dat werkveld zit trouwens ook cultuur. Nou, en dat zijn de ongeschreven regels. Nou, die ken je, maar als leidinggevende moet je er iets van vinden en handhaven. Dus daar kun je over na gaan denken.
Ja, en je kent natuurlijk alleen die dingen die binnen jouw omgeving gebeurden.
Precies. Mijn wereldje ken ik. En in één keer, en ik hoef er niks van te vinden. Maar als leidinggevende wel.
Ja.
Ja, en dan hebben we nog het veld dat gaat over het ontwikkelen van mensen en organisatie. Nou, daar kun je als medewerker, teamlid, kun je daar ook mee te maken hebben als je mensen gaat opleiden. Als je een senior bent en je krijgt junioren onder je om ze op te leiden.
Ja.
Maar als leidinggevende moet je daar strategisch naar kijken. Dus je kijkt heel strategisch naar wat hebben we nu, wat hebben we nodig, welke ontwikkelingen zijn er en wie zouden dat kunnen gaan doen. Ja, en dan heb je het laatste wat ik in de praktijk een lastige vond. Dat is het werkveld waar zeg maar je visie staat. En ik zeg altijd, ja, dat is het veld waarin al jouw antwoorden op de waarom vragen zitten. Waarom moet ik dat gaan doen? Waarom mag dit niet? Waarom zij wel? Waarom niet dit? Nou ja, en daar moet je antwoord op hebben eigenlijk voordat de vragen gesteld zijn. In dat veld zit ook het stuk de organisatiedynamiek. En daar heb je als medewerker ook nooit bij stilgestaan, maar als leidinggevende zit je te onderhandelen met andere leidinggevenden en met jouw leidinggevende. Ja, dat is het krachtenveld in de organisatie. Dus voordat je gaat leidinggeven, kun je prima nadenken over, oké, maar wat weet ik al? Wat vind ik van al die werkvelden? En je kan je erop voorbereiden.
Ja, en hoe kom je erachter of je dat in je hebt?
Nou, sommige mensen hebben andere ervaringen, die helpen echt. Ik ben zelf echt een enorm fan van scouting. Dat kan ik niet genoeg promoten.
Nou, neem je kans.
Wat ik daar zie is dat, ja, daar zitten gewoon kinderen. Maar die al van jongs af aan gaan leren die verantwoordelijkheid nemen. Voor zichzelf, maar ook voor anderen. En op een gegeven moment ga je ook een groepje aansturen. Nou, als je dat al leuk vindt, dan weet je al bijna van, nou, dan heb je grote kans dat je leidinggeven later ook leuk vindt. Je pakt net even meer verantwoordelijkheid voor anderen dan wanneer je als individu zou doen. En dat kan ook bij een studentenvereniging of bij een sportvereniging. Nou, scouting natuurlijk wel de allerleukste. Maar nee, weet je, dus ja, aan de voorkant, als je al die ervaring hebt en je vindt het leuk om verantwoordelijkheid te nemen, je vindt het leuk om zelf een positie in te nemen in een team, dan heb je grote kans dat leidinggeven ook iets is wat bij je past.
Ja, en ik kan me voorstellen dat als je wil starten met leidinggeven en je doet bijvoorbeeld een training om je daarop voor te bereiden, dat daar ook nog wel elementen in voorbij komen waar je wijzer van wordt over jezelf.
Enorm.
Ja, want jij noemt nu affiniteit. Hè, dus vaardigheid is natuurlijk ook een ding. En vaardigheid laat zich ontwikkelen, maar misschien ook niet helemaal.
Nou, je komt een heel eind. Dus als je in de trainingen, maar dus ook in elk vak zitten, voor mij altijd drie lagen. Dus we hebben de kennislaag. Dat is een boek. Nou ja, als je meer kennis wil, kan je twee boeken. Wil je veel kennis, kan je drie boeken.
Ja, maar of een podcast of een artikeltje.
Of een fantastische podcast. Ja, dat kan ook. En kennis is super fijn, want dat geeft je wat grip op die dynamische werkelijkheid die alle kanten opschiet.
Ja.
Dus daar is kennis super fijn voor.
Ja, dus zoals jij die verschillende velden beschrijft, dat hoort bij kennis.
Dat is kennis.
Dus gewoon weten.
Ja. Maar ja, kennis levert geen resultaten. Zit in je hoofd, levert geen resultaten. Daarvoor hebben we gedrag nodig. En dan komen de vaardigheden. Dus naast kennis heb je ook de vaardigheden nodig. En die zijn er echt. Dus de gesprekstechnieken helpen je echt om effectiever te worden. Dus dit is echt gewoon goed te leren. Ja, en dan wat jij zei, de belangrijkste is de attitudelaag. En die bepaalt, daar zitten je capaciteiten in, je voorkeuren, je normen, je waarden, je geschiedenis, je ervaring. Die bepalen nogal natuurlijk hoe jij die vaardigheden en die kennis gaat inzetten. En een deel kun je aan de voorkant leren en bewust worden van wat vind ik daarvan. Ja, en een heel belangrijk deel is het vormende tijdens het leidinggeven. Dus ja, aan de voorkant kun je daar heel veel op leren. Maar ja, door het te ervaren merk je pas, zoals ik dacht van, hé, zit jij zo in je werk? Dat ik me bewust werd, maar hoe zit ik dan eigenlijk in mijn werk? Dus ja, aan de voorkant kun je echt goed voorbereiden op leidinggeven, door die trainingen te volgen, erover na te denken, door mensen te praten. En op het moment dat je leiding geeft, ja, dan moet je trainingen, maar ook collega's, intervisie gebruiken om steeds te reflecteren op wat je doet en ja, hoe je denkt eigenlijk.
Ja, dus eigenlijk, je moet ook gewoon echt wel thuis zijn in jezelf.
Ja.
Als je jezelf niet kent, dan kon het wel eens lastig worden.
Dan kom je jezelf geheid tegen. Ja.
Ja, dus je moet jezelf wel leren kennen.
Ja, dat is die attitudelaag, die is bepalend.
Ja. Heb je als leidinggevende ook een bepaalde houdbaarheidsdatum in jouw ogen?
Als je blijft bezig met te reflecteren op jezelf en jezelf te ontwikkelen, dan denk ik dat je echt lang kan leiding geven.
Mm-hmm.
Op een gegeven moment worden medewerkers worden jonger. Ja, dat worden ze niet, maar... Goed, misschien word je zelf wat ouder. En nu merk ik dat ook in training. De mensen ja, ze zitten wel, de jonge generatie zit er echt wel anders in. Ja, en ik vind het allemaal fantastisch. Maar je moet als leidinggevende je er wel toe verhouden. Dus ik weet, toen ik begon, ja, toen vond ik gewoon, ja, je gaat 5 dagen in de week werken. Dat is gewoon, ja, is er een andere
normaal
optie?
Ja.
Waarom zou je minder werken? Nou, en nu komen jonge mensen komen, en ik vind het super, hè, maar die komen met van, nou, 3 dagen en ik wil ook wel graag een sabbatical. En ik vind het super, want ik denk dat heel goed is, maar het betekent wel wat hoe we ons tot elkaar gaan verhouden ten opzichte van werk. Waarbij voor mij werk was een groot deel van mijn leven, is werk voor anderen, in ieder geval in die fase, nog maar een deel. Ja, en als jij als leidinggevende je daartoe kan verhouden steeds, dan kun je volgens mij best lang blijven leiding geven.
Dus het heeft heel erg te maken met ook met enige regelmaat de balans opmaken.
Ja.
Klopt het nog? Lukt het mij nog? Heb ik voldoende verbinding?
Ja, absoluut.
Hey Rijn, we zijn alweer gekomen aan het einde van deze podcast. En dan doen wij altijd een rapid fire. Dus hou je vast.
Okay.
In deze laatste ronde tikken we heel snel een aantal extra verdiepingen aan, zonder dat we daar uitstappen. Vragen in de hoogste versnelling. Even jouw korte reactie steeds. Als je niet echt geïnteresseerd bent in mensen, moet je niet gaan leiding geven.
Klopt.
Welke uitspraak staat in jouw geheugen als de slechtste uitspraak ooit van een leidinggevende?
Doe maar gewoon.
Wat heb je liever als middelmanager? Een goede relatie met je team of een goede relatie met je directeur?
Team.
Welke overeenkomst zie jij tussen het opvoeden van kinderen en het leidinggeven aan medewerkers?
Je wordt je heel erg bewust van je eigen norm.
En welk compliment zou je iedere leidinggevende gunnen?
Het heeft me gevormd. Op een gegeven moment had ik een team en daar zaten hele jonge mensen in. Net afgestudeerd, sommigen nog net niet, maar die haalden een diploma. En dit was hun eerste baan en meteen vol erin. En dat was echt wel hard werk. En als trainer sta je voor het podium. Dus je kan niet ontsnappen. En iedereen vindt er wat van en iedereen heeft een mening en daar sta je dan.
Het was een team van trainers.
Het was een team van trainers.
Ja.
En nou, dat team stopte omdat die hele markt veranderde. En toen gaf een van de trainers aan van, hey, deze eerste jaren, die hebben me als mensen echt gevormd. En die was daar dankbaar voor. Die vond het een hele mooie tijd om zo gevormd te worden. En dat was niet alleen voor mij natuurlijk als leidinggevende, maar dat vond ik wel zo'n mooi compliment die ik wel gepakt heb, dat ik dacht, jeetje, ja, dat, zo is het ook. Als mensen beginnen met werken en jij bent hun leidinggevende, het is een superbelangrijke fase. En als iemand dit teruggeeft dan, nou, dat mooie kun je het niet krijgen.
Ja, supermooi. Ja, dat brengt ons aan het eind van deze podcast. Dit was Lift Up, waarin we ons dit keer verdiept hebben in wat het betekent om te starten met leidinggeven en hoe je je daarop kan voorbereiden. Rijn van Goor, fijn dat je jouw ervaring hiermee en je kennis hierover met ons willen delen.
Graag gedaan.
Wil jij jouw kennis en vaardigheden met betrekking tot het vak van leiding geven op een nog hoger plan brengen? Bekijk dan eens ons aanbod op de website. Of je net start of al behoorlijk wat ervaring hebt, bij Boutin Vergouwen Overduin helpen we je graag verder. Bedankt voor het luisteren. Lift Up.